verlangen naar God. Ik wil twee versen met jullie lezen. De eerste is uit Exodus 33 vers 8. En de tweede is een paar versen uit Psalm 63. Exodus 33 vers 8 en Psalm 63. Ik lees niet de context in Exodus 33. Ik denk dat die voor heel veel van ons bekend is. Ik zeg vers 8, maar het moet vers 18 zijn, excuses. 33 vers 18 en daarna lees ik verder in Psalm 63. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. En de tweede is Psalm 63. Psalm 63, een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven en in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peins in nacht waken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan, uw rechterhand ondersteunt mij. Tot zover. Ik wil vanmiddag als afsluiting van deze dag enkele woorden tot onze harten richten. Vergeef me dat ik niet een belijnde preek heb of een evenwichtig betoog. Ik hoop dat jouw preek van zondag beter in elkaar zit als die van mij nu. Maar ik wil me richten tot je hart en tot mijn hart. En dat in de woorden van de theologie van het hart, zoals Tozer in het boekje wat Oscar vanmorgen al noemde, in het Nederlands heet die Verlangen naar God, dat is ook de titel van deze lezing, zoals Tozer spreekt over de theologie van het hart. Misschien is dat wat ik deel vanmiddag een beetje schurend, Martin zei al, het is bemoedigend, ik hoop dat dat het ook is, maar het is misschien ook een beetje sturend, maar vooral hoop ik dat het je verlangen oproept om God te zoeken. Ik zeg verlangen oproepen. Dat doet mij een beetje denken aan een gedicht wat ik ooit las toen ik op de lerarenopleiding zat. En dat gedicht gaat als volgt. Het is een heel simpel gedichtje. Wanneer je een schip wilt gaan bouwen, breng dan geen mensen bijeen. Om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen. Voorkom dat ze taken ontvangen. Deel evenmin plannen mee. Maar leer eerst mensen verlangen naar de eindeloze zee. De eindeloze zee. Dat is in ons thema. De oceaan van Gods heerlijkheid. Het zien van God. Het verlangen naar de manifeste, zichtbare aanwezigheid van God. Eigenlijk gewoon dit, verlangen naar God zelf. Als ik vanmiddag met jou nadenk, met u nadenk over het verlangen naar God, wil ik eerst uitleggen wat ik daar niet mee bedoel. Met verlangen naar God bedoelen wij niet verlangen naar de juiste leerstellingen over het christelijk geloof. Geestelijk leven en ook gemeenteopbouw kan niet zonder juiste leerstellingen en zonder goed bijbelonderwijs. Maar we moeten ze niet vereenzelvigen. Er is goed onderwijs, er zijn uitmuntende bijbelleraren, maar dat wil niet zeggen dat er automatisch een verlangen is naar God zelf. De rechte leer is op zijn best een klein onderdeel van het ware christenleven. De kloppende preek, ik spreek vanmiddag ook tot mensen die regelmatig preken of spreken of voorgaan of bijbelstudies leiden of leiding geven in de gemeente. De kloppende preek is niet automatisch bezield met het verlangen naar God zelf. De studie van het woord kan je steeds terugbrengen bij je bureau, maar het brengt je niet vanzelfsprekend op de knieën. Als we spreken over verlangen naar God, dan bedoel ik daar ook niet mee een verlangen naar een goed georganiseerd kerkelijk leven. Als de jaarprogramma's staan, de kringen draaien, de vacatures in de kerkraad of de oudste team zijn vervuld, de bidstonden zijn gepland, het jeugdwerk draait, de evangelisatiemeetings staan in de agenda, dan is dat een zegen, laat ik dat als eerste zeggen. En toch, vanmiddag moeten we ook doordringen tot de kern van de zaak. Deze dingen doen ten diepste nog geen uitspraak over de kwaliteit van het heiligdom van ons hart. Jezus zou tegen de goed georganiseerde gemeente nog altijd kunnen zeggen, ik heb iets tegen u. Als we spreken over verlangen naar God, bedoelen we daar niet mee een verlangen naar grotere kerken of groeiende ledenaantallen. Kerken die groeien en zich vermenigvuldigen, die floreren, die doen het christelijk getuigenis in ons land goed. Evenals populaire christelijke YouTube-kanalen, blogs, op status gedeelde preken, one-liners, quotes, sing-in, conferenties, events. Toch bieden al deze dingen in zichzelf nog geen garantie voor een werkelijke honger en dorst naar God op de bodem van onze ziel. Ik zou wel willen zeggen, de aanwezigheid van deze dingen, goede preken, goed bijbelonderwijs, florerende kerken, goed georganiseerde gemeenten, kunnen als een enorme zegen worden beleefd. Ik hoop dat je, als je geestelijk leiding geeft aan de gemeente, of dat nou is als ouderling of oudste of voorganger of in een ander deelgebied van de gemeente, ik hoop dat je dit seizoen kan starten met de zegen van deze dingen. Je kan ze beleven als milde regendruppels in afwachting van grotere druppels. Maar de afwezigheid van deze dingen kan soms een grotere zegen worden. Dat was bij Mozes het geval. Het volk had grove hoererij gepleegd, afgoderij met het gouden kalf. En Mozes zoekt in zijn grote nood, in zijn desperaatheid, zoekt hij God, gaat de bergen op en roept het uit tot God, toon mij toch uw heerlijkheid. Is het je wel eens opgevallen dat Mozes daarvoor, naar de mens gesproken, een grandioos aanbod heeft gehad? God heeft hem aangeboden dat God het volk zal uitdelgen en dat hij Mozes tot een groot man en tot een groot volk zal maken. Maar de man Gods bedankt voor de eer en hij neemt God op zijn woord. Dan biedt God aan om een engel mee te sturen. Maar ook daarmee neemt Mozes geen genoegen. Hij verlangt Gods persoonlijke aanwezigheid onder het volk. Is het niet daardoor, zo zegt hij, dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij afgezonderd zijn van alle volken op de aardbodem. Dus, lieve mensen, een nieuw volk onder leiding van Mozes, of dit volk onder leiding van een engel, het haalt het allemaal niet in de ogen van Mozes bij het volk te midden van de aanwezigheid van God. Gods bezielende en zinderende aanwezigheid onder de mensen. Ik heb me afgevraagd, Hoeveel kerkleiders zouden dit eerste aanbod van God hebben aanvaard? Ik zal jou groot maken. En ik zal het halstarrige volk, die eigenwijze gemeente, laten varen. En jou zal ik groot maken. Zal ik dat aanvaard hebben? Mozes is resoluut. En hij zegt: nee, toon mij toch uw heerlijkheid onder dit volk. Zij die God willen zien, zij die het niet zonder God kunnen stellen, kiezen, soms na een hevige strijd, niet voor hun eigen naam, voor een goede organisatie, voor kloppend bijbelonderwijs, zonder de presence of the Lord. Maar ze jagen naar de aanwezigheid van God zelf. Gods hoogstpersoonlijke, manifeste, ervaarbare, kenbare aanwezigheid onder zijn volk. Hopelijk is dit de taal van ons hart. Ik heb dit, wat ik nu aan jullie voordraag, voorlees, van de week geschreven, toen ik een dag alleen in mijn studeerkamer zat. En hierover nadenken, ik had dit thema opgekregen, hierover nadenken, dat brengt mij ook weer terug bij mijn eigen verlangens, te midden van een georganiseerde kerk, waar ik regelmatig preek. Waar draait het mij werkelijk om? Ben ik tevreden met die bovenstaande zegeningen van goed bijbelonderwijs, een georganiseerde gemeente en allerlei goed bezochte activiteiten? Ben jij er tevreden mee? Of zoeken wij toch meer? Het zuizen van een zachte stilte. Terwijl we dankbaar zijn voor Gods gewone werk. Nee, we verachten zijn zegeningen niet die hij geeft in de gemeente. Ook niet in goede leer en goede organisatie. Daar prijzen we God voor. Gods gewone werk is ook Gods genadige werk. Maar is er ook nog meer? De ritselingen van de Heilige Geest. Verootmoediging. Bekering. Niet als theologisch concept, maar als een zacht hart. Gerichtheid op Jezus. Vreugde. Sprankelende blijdschap. Omdat God onder ons is. Liefde. Getuigenis. Bewogenheid met de wereld. O Heere, zoals een hert smacht naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Ik denk, misschien verwoord ik het niet helemaal zoals jij het zou verwoorden, maar ik denk toch dat het verlangende hart hier iets van kent. Het verlangen naar God zelf. Ik zeg het verlangende hart, misschien zeg je, ik herken me meer in een verlegen hart. Ik ben er verlegen naar. De pastor die verlegen is. De jeugdleider die verlegen is. Ik heb het niet over sociale verlegenheid. Ik heb het over geestelijke verlegenheid. Heere God, toon ons toch uw heerlijkheid. De pastor die in zijn studeerkamer of tijdens zijn wandeling of om 9:30 voor de dienst beseft. Het is niet door mijn preken en niet door mijn inspanningen. Heere God, u moet het doen. Heere, zou u uw volk niet levend maken? Dat is de taal van de psalmist. Je mag het oud-testamentisch noemen. Het is ook nieuw-testamentisch. Zou u uw volk met de volheid van uw geest niet levend maken? Psalm 106, bezoek ons met uw heil. En het is dat wat ons zo blij maakt als je ziet dat er onder jongeren wat gebeurt. Als je ziet dat mensen die moe gestreden zijn van deze opgejaagde gekke maatschappij tot rust komen. Als een new ager, gevangen in de mystiek, tot rust komt bij Jezus en zegt: ik was blind, maar nu zie ik. Dat maakt ons hart blij. Om moeilijke vragen te voorkomen, wil ik graag dit gezegd hebben. Het is geweldig goed om doctrines helder te hebben. Alle theologen kunnen ademhalen. Ik zou zelfs willen zeggen, wat een zegen dat we in evangelische en reformatorische kerken, refogelische kerken, zoals we dat in Hebron hier soms noemen, een groeiende helderheid zien wat betreft woordverkondiging. Een groeiend besef van, we moeten ons met God bezighouden. Daar draait deze dag ook om. Maar, zoals vandaag ook al vaak is gezegd, laten dat geen mechanische stukken worden waarbij in de kerk bekering, doop, lidmaatschap afgevinkt worden. Laten het geen levenloze handelingen zijn zonder, zo zegt Tozer dat, zonder dat het morele leven opschrikt. En het oude ik in verlegenheid wordt gebracht. Laat het niet zo zijn dat we kerken vol mensen hebben gecheckt, gedoopt en geteld, maar waar er geen honger en dorst naar God zelf is. Zelfvoldaanheid, ook kerkelijke zelfvoldaanheid, is een dodelijke vijand voor elke vorm van geestelijke groei. Ik zei net dat dit heeft me in de achterliggende tijd ook weer bij mijn eigen hart uitgebracht. En ik heb vastgesteld, het hart van mij is een slagveld waar belangen en intenties en motieven met elkaar in oorlog zijn. Mijn hart is een vergiet wat telkens nieuw en fris water nodig heeft. Vervulling met Gods geest. Het is een herhalingsrecept. Ook aan het begin van een nieuw seizoen. Toon mij toch uw heerlijkheid. Wat moeten wij met deze dingen doen? Als wij hem willen vinden, hemzelf, moeten we een besluit nemen. Ik vond het zo mooi dat Oscar dat vanmorgen zei. We kunnen kiezen om te kiezen. En we bedoelen dat niet lichtvaardig of oppervlakkig. Maar mannen van God en vrouwen van God moeten van tijd tot tijd een besluit nemen. Een besluit nemen om hem te zoeken en hem te vinden. En te weten, God openbaart zich aan zijn kinderen. Diezelfde Tozer zegt, ik citeer, wij moeten teruggaan tot de wezenlijke dingen. En dat zijn er gelukkig maar een paar. We moeten afzien van alle pogingen om indruk te maken. En we moeten met de argeloze openheid van een kind naar hem gaan. Als we dat doen, zal God ons zonder enige twijfel spoedig antwoorden. Ik heb gemerkt dat het verlangen naar God in mij niet altijd even levendig is. Soms lijkt het wel uitgeblust. Soms juist uitgeblust te midden van alle kerkelijke activiteiten. Dat ik me bijna schaam om zondag te gaan preken. Ik weet dat het niet van mij afhangt, maar het verlangen naar God moet gevoed worden, moet aangevuurd worden. Wat staat me nu in de weg om naar God zelf te verlangen? Misschien helpt dat als we even kijken naar Psalm 63, je hoeft het niet op te zoeken. Maar daar zegt David, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Wanneer heeft David dit gebeden? Nou, dat is als David in de woestijn van Juda is, zegt vers 1. U kent de psalm, waarschijnlijk hebt u er al eens over gepreekt. David is daar van huis en haard verstoken. Heel waarschijnlijk is dat in de fase van zijn leven dat hij op de vlucht is voor Absalom, die hem uit zijn paleis verjaagt. Onder misbaar en gehuil verlaat hij het paleis en verlaat hij de troon, steekt de beek over en hij komt in de woestijn van Juda. Dat is een afzichtelijk tafereel geweest. David heeft los moeten laten. Opgejaagd door nota bene zijn eigen zoon. En de koning, de gevierde koning David, de man van God, de man naar Gods hart, wordt aan het einde van zijn leven, aan het einde van zijn bediening, een woestijnbewoner. En er komt een trouwe priester hem achterna, de priester Zadok, en hij roept hem toe, zal ik de ark bij u brengen? Zullen we de ark meenemen naar de woestijn van Juda? Maar David zegt, als ik genade vind in de ogen van de Heere, zal hij mij terughalen en hem mij weer laten zien, evenals zijn woning. Laat hij, de Heere God, met mij doen zoals goed is in zijn ogen. Weet je hoe we David hier aantreffen, lieve mensen, als die Psalm 63 schrijft? Als een man met lege handen. Hij bezit helemaal niets meer. Hij heeft ook niets meer te verdedigen. De ark is van God. Het ambt is van God. En de troon is van God. Eigenlijk komt hij, ik zeg het een beetje klassiek, hij komt hier naakt voor God te staan. Zijn ambtsgewaad is uit en zijn reputatie smelt weg, terwijl hij zijn tenen in het woestijnzand drukt. Hij wordt, zoals Jezus het zegt in de bergrede, arm van geest. Hij bezit eigenlijk niets meer, behalve zijn God. En zo zet hij zich 's morgens in die dorre woestijn tegen een steen aan en zegt hij, o God, u bent mijn God. Eerder heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Ik heb uw macht, over de eigenschappen van God gesproken, ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. Die zijn beter dan het leven. Op dit moment worden voor David de grote dingen weer groot. Tozer zegt, dat is het geestelijke geheim. Dat is de zoete kennis van God, die alleen maar op de school van de zelfverloochening wordt geleerd. En dan vervolgt hij, als je een ras theoloog bent, moet je nu even je oren dicht doen. Maar Tozer zegt, de boeken over systematische theologie gaan aan deze dingen voorbij. Maar de wijze zal het begrijpen. Hoe is dat voor geestelijk leiders? Ik weet niet precies in welke rol je hier zit. Misschien ben je vrouw van een voorganger of vrouw van een oudste. Misschien geef je leiding. Welke taak je ook hebt. Maar deze dagen zijn ook voor geestelijk leiders. Nou, wie in het geestelijke werk staat, weet wat verleiding is. Ook de verleiding. Om je vreugde en je geluk bij de dingen te zoeken die het net niet zijn. Bij de dingen van God, maar niet bij God. Bij het spreken over God, maar niet het persoonlijke spreken met God. Bij het werken voor God, maar nog niet zozeer het werk van God door Jezus voor ons. Ik heb ontdekt dat dat voor geestelijke leiders een soort geestelijke bijziendheid is. Dat je je net op het verkeerde richt. En die bijziendheid moeten wij van tijd tot tijd laten behandelen, laten lezen door de hemelse arts. Wij moeten, lieve broeders en zusters, niet toestaan dat God met ons spreekt als zijn dienstknechten alleen. Maar wij moeten van hem vragen dat hij tot ons spreekt als zijn behoeftige en geliefde kinderen. We moeten van tijd tot tijd in onze binnenkamer, als we alleen zijn, onze bedieningsschatten loslaten. Ze van tijd tot tijd, als het nodig is, beleiden als afgoden. En het zijn bittere afgoden. Want die bijziendheid zorgt ervoor dat je in de Heer denkt te zijn. maar ontdekt dat je hart daar niet op gericht is. Geestelijk leiders worden hier nauwelijks voor gewaarschuwd. Je gemeenteleden zullen je aanmoedigen om door te gaan. Goed te preken, te organiseren, toe te rusten. Relevant kerk te zijn. Want jij bent de man die het kan maken. Maar van binnen hunkert je hart naar God. En in dit proces heeft Satan zijn troefkaart. Want hij vindt het best oké dat je bezig bent met de dingen van God, maar de innerlijke geestelijke kracht langzaam wegvloeit. Zou dat jou kunnen overkomen? Totdat God je weer wakker roept en zijn hand op je schouder legt en zegt: mijn genade is voor jou genoeg. En hij je verkrampte hand, waarin je je reputatie en je gaven en je bediening, of je staat van dienst, die verkrampte hand, dat hij die openmaakt. En je weer leert om alles op het altaar te leggen. Ik zou zeggen, als dat gebeurt, wees niet bang. Spaar jezelf niet. Laat de hemelse arts in je nabijheid komen. Help hem om die hand waarmee je wil vasthouden, waarmee je wil bezitten, ook als dienaar van God. Help hem om in zijn genade je verkrampte vingers los te maken. En om te nemen wat hij wil nemen. Juist zij die verliezen vanwege hem, zullen hun ware leven behouden. Alles wat wij hem toevertrouwen is veilig. En niets is veilig wat we hem niet hebben toevertrouwd. Tozer noemt dit in het Engels de blessedness of possessing nothing. De zegen van het niets bezitten. Naakt voor God staan in de woestijn. Terwijl je niet meer grijpt en houdt wat je niet houden kan. Maar je eigenlijk weer met lege handen komt. En je met David zegt: o God, u bent mijn God. Ik wil afsluiten. Als je dat herkent, dat de goede ambtelijke dingen, als ik het even zo mag zeggen, en misschien ook wel moreel slechte dingen, die je niet graag vertelt, dat dat dingen zijn die je hinderen in je verlangen naar God, die je waterstroom vervuilen en vertroebelen, dan wil ik je aanraden om dat onder ogen te komen. Wil je terug naar God zelf? Wil je weer in dat vertrouwen leven en dat melden in je lied? Wil je zijn lof weer zingen in de nacht? Ook in het komende seizoen, spaar dan jezelf niet. Doe je ambtsgewaad uit. Kom voor God. Open je verkrampte hand. En vertrouw aan hem toe. Word arm van geest. Word een nietsbezitter. En juich over het feit dat je een godsbezitter bent. Zalig zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. Ga tot God. Vastbesloten. Treed in bijzonderheden over je bedieningszonde en je persoonlijke zonde. Hoed jezelf voor vrome excuses die voortkomen uit zelfmedelijden en vergoeilijking. En stap in het water. Leunend op Jezus, het volle leven tegemoet. Keer terug naar de Vader, wiens lokkende genade je tegemoet komt. Ik zou ook willen zeggen, denk eens wat terug aan tijden van weleer. Koester je eerdere belijdenis dat zijn goede tierenheid beter is dan het leven. Denk terug aan de momenten dat je zijn macht en heerlijkheid hebt gezien. Hef in zijn naam je handen weer op. Laat je ziel als met vet en overvloed verzadigd worden. Lieve mensen, dit is iets wat aan ons gebeurt. Dit is niet iets wat wij doen. De vervulling met de Heilige Geest is iets wat aan ons gebeurt. Dat is het evangelie. Word vervuld met de Heilige Geest. Beter vertaald, laat je vullen met de Heilige Geest. Omhels het Lam van God als je gerechtigheid. En laat je vermoeide ziel weer drinken uit de bronnen van persoonlijke genade voor jou. Kom weer bij de Vader aan tafel. Dit is toch de taal van het hart? Of ben je dat verleerd? Ben ik dat verleerd? Dan zul je niet alleen verlangen naar God, maar aan zijn tafel zul je God ook kennen. Zijn grootheid en zijn goedheid die zo uniek samenkomen in Jezus, die de leeuw is voor wie we vrezen en het lam is dat ons koestert en vergeeft. Lieve broeders en zusters, er is een kenbare liefde van Christus. De liefde van Christus is niet alleen op papier, is niet alleen in de historie toen hij zijn leven gaf, maar de kinderen van God kunnen de liefde van God kennen, zegt de schrift, en ervaren. En ik weet dat je met ervaren helemaal de verkeerde kant op kan gaan, maar wij begrijpen elkaar toch vanmiddag. Er is een ervaringskennis van de liefde van Christus. Je kunt honing op twee manieren kennen, zei Jonathan Edwards. Je kunt de precieze chemische samenstelling weten en je kunt honing proeven. Dat laatste is waartoe God je uitnodigt. Kom, proef en smaak dat de Heer goed is. En laat dat voor het nieuwe seizoen een patroon zijn, wat je niet alleen op deze dagen doet, maar wat je leert om elke dag te doen. Elke dag het evangelie, niet aan de dienaar van God, maar aan de hulpeloze zondaar, aan de geredde zondaar, aan het geadopteerde kind. Weiger te gaan werken in de gemeente voor je de Vader hebt ontmoet. Ik zou ook willen zeggen, leer mediteren. Misschien denk je, waar gaan we nou heen? Hebron is misleid. Nee, er is een hele foute meditatie, daar zeg ik nu niks over. Maar er is ook een geestelijke meditatie, waarin je het woord van God overdenkt. Proeft. De waarheden tot je neemt. Omvormt tot gebeden. De Puritijnen hebben daar hele waardevolle dingen over gezegd. Meditatie. Ik denk dat dat voor een geestelijk leider iets goeds is. Tijdens een wandeling mediteren over de goedheid van God. Niet over je volgende Bijbelstudie. Kom op. Niet over nieuwe kansen in het jeugdwerk. Dat komt later. Eerst mediteren over hem. Dat zegt David. Mijn ziel klampt zich aan u vast. Komt achter u aan. Ik wil eindigen met een citaat uit een ander boekje, wat ik iedere christen kan aanraden. Dat is een boekje van Dane Ortlund, Dieper, waar hij zegt: laat je door hem liefhebben. Hij spreekt dit tot de ontmoedigde christen die naar Jezus verlangt. Prachtig, ik vind het zo mooi. Laat je door hem liefhebben. Krabbel overeind. Stop met zelfmedelijden. En laat je door hem in de oceaan van zijn liefde onderdompelen. Dieper dan ooit tevoren. Als je in Christus bent, en dat kan ieder kind van God zeggen, heb je altijd onder de waterval van Gods liefde gestaan. God zou geen God meer zijn als die stortvloed zou opdrogen. Je hebt door je zonde, lees misschien hier bedieningszonden, persoonlijke zonden, misschien de ervaring van zijn liefde gedempt. Maar de stroom kun je niet stoppen. Net zo min als een kiezelsteen het water van de Victoria watervallen kan hinderen. Of je zijn liefde, het laatste zinnetje, of je zijn liefde nu genegeerd, veronachtzaamd, verspild of verkeerd begrepen hebt. Of je je hart misschien zelfs verhard hebt. De Heer Jezus Christus komt naar je toe. Niet met zijn armen over elkaar geslagen, maar met open armen, zoals aan het kruis. En hij zegt, wat je gedaan hebt, doet er op dit moment niet toe. Denk er niet meer aan. Alles wat er nu toe doet, is jij en ik. Jij bent een zondaar. Jij hebt je bestaan opgetrokken rondom jezelf. Stop daarmee. Laat je hart openbarsten, zodat er vreugde kan binnenstromen. Ik, zegt Jezus, werd gestraft, zodat jij vrij uit kon gaan. Ik werd aangeklaagd, opdat jouw naam gezuiverd zou worden. Ik werd gedood, opdat jij zou leven. En dat alles is slechts een deur waardoor je mijn liefde binnengaat. Daarna volgt het huis van leven in mijn blijvende liefde. Lieve mensen, gevierde prediker, ervaren geestelijk leider. Verneder je genoeg om deze liefde te ontvangen. Dompel je uitgedroogde ziel onder in de zee van zijn liefde. Daar zul je de rust, aanvaarding en vriendschap vinden die je ziel echt verlangt. Dank jullie wel.